Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 75 zingen wij het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist, die als aller oppervoogd, dees vernedert, dien verhoogt. Psalm 75 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 22 tot en met 36. Wij herzeggen u Johannes 3 van het 22ste tot en met het 36ste vers, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 93, het vierde vers: uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 3 vanaf vers 22. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt, en zij komen alle tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij, en zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem.
Gemeente, de tekstwoorden voor dit uur van nabetrachting kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3 en daarvan het 30ste vers waar we Gods woord lezen: Hij moet wassen, maar ik minder worden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers de lijfspreuk van Johannes. De lijfspreuk van Johannes. Letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de aanleiding tot deze spreuk. In de tweede plaats willen we letten op de verwoording van deze spreuk. En in de derde plaats willen we letten op de beleving van deze spreuk. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de lijfspreuk van Johannes. In de eerste plaats de aanleiding. Wanneer, onder welke omstandigheden zegt Johannes deze woorden? Onze tweede gedachte, de verwoording. Wat bedoelt hij als hij zegt hij moet wassen en ik minder worden? En onze derde gedachte, de beleving. Letten we dan eens op het leven van Johannes na dit ogenblik, hoe het verder met hem is gegaan. Gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanmiddag over een lijfspreuk. Wat is dat? Dat is een spreuk die iemand als het ware op het lijf geschreven is. Dat is een hele korte spreuk, dat zijn maar enkele woorden, waarin iemands leven ligt getekend. En als je zo iemand ziet, dan moet je altijd aan die spreuk denken. Het is zijn of haar leven, zijn of haar motto, zou je ook kunnen zeggen. Mag ik eens vragen, wat is uw lijfspreuk? Wat is jouw lijfspreuk? Ik zal vanmiddag geen briefjes uitdelen, had ik natuurlijk kunnen doen. En ik had jou kunnen vragen, nou schrijf nou eens op wat jouw lijfspreuk is. En aan u wat uw lijfspreuk is. Ik ben wel heel benieuwd welke spreuk dat dan zou zijn. En of dat dan ook overeenkomt met, ja, wie wij zijn in dit dagelijkse leven. Zeer belangstellend ben ik natuurlijk naar de lijfspreuk van de avondmaalgangers deze morgen. In welke zin ligt nu uw leven getekend? En zouden de mensen daar dan ook aan denken als zij mij zien? Aan die lijfspreuk? Van sommigen is het heel erg duidelijk wat hun lijfspreuk was, vooral vroeger. Want dan schreef men die spreuk nogal eens in het persoonlijke zegel. Dat zegel dat gehecht werd aan belangrijke brieven. We weten bijvoorbeeld dat de lijfspreuk van Augustinus is geweest: ik ben helemaal van u. En alles wat van mij is, is van u. Ik zeg dan natuurlijk nu in het Nederlands, maar die lijfspreuk van Augustinus was in het Latijn. Maar dit is de betekenis. Ik ben helemaal van u. En alles wat van mij is, dat is van u. Dat is een mooie spreuk. Ja, maar dat is nog niet zo'n makkelijke spreuk voor de praktijk. Om werkelijk te zeggen, ja, niet alleen mijn bezittingen zijn van u, maar alles wat ik heb is van u, ook mijn leven. De lijfspreuk van Maarten Luther was vivit. En dat betekent hij leeft. Bekend van Luther is de roos van Luther. Dat was zijn persoonlijke zegel. En in de buitenste rand, daar staan deze letters, vivit. Hij leeft. En dan hoef je natuurlijk niet af te vragen, jongens en meisjes, wie hij met hij bedoelt. Dat was niet Maarten Luther. Maar hij bedoelde natuurlijk de Heer Jezus Christus. De lijfspreuk van Johannes Calvijn was, Dat was ook in het Latijn, maar ik zeg het natuurlijk in het Nederlands. Mijn hart bied ik u aan, Heere, bereidwillig en oprecht. Zou dat uw lijfspreuk kunnen zijn? Van John Knox is bekend dat zijn lijfspreuk was: non timeo. Dat zijn de twee Latijnse woorden voor vrees niet. Hij staat bekend als de onbuigzame Schot, deze John Knox. Van Melanchthon was de lijfspreuk: de waarheid beoefenen. De waarheid beoefenen. Dat is ook een mooie lijfspreuk. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen, aan zulke lijfspreuken. Van Erasmus, Desiderius Erasmus, was zijn lijfspreuk: ik wijk voor niemand. Nou ja, ik weet niet of je daar een voorbeeld aan voor moet nemen. Dat zou natuurlijk heel positief kunnen zijn. Maar ik zou wel wensen dat Erasmus geweken was voor Maarten Luther. En dat hij gebogen had voor de geknechte wil waar Maarten Luther het over had. Er zijn ook van die lijfspreuken, daar kun je bang van worden. Kun je beter geen voorbeeld aan nemen. En nu staan we vanmiddag in dit uur van nabetrachting stil bij de lijfspreuk, en we horen het uit zijn eigen mond voorkomen, van Johannes de Doper. Hij moet wassen en ik minder worden. Het is de vijfde preek over Johannes de Doper en zijn prediking vanmiddag. En het zijn de laatste woorden die wij van hem horen. De volgende woorden die komen uit de gevangenis. Het zijn de laatste woorden die hij hier als dienaar in zijn werk heeft gesproken. Hij moet wassen en ik minder worden. Straks dan stuurt hij zijn knechten met de boodschap naar de Heere Jezus: zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Maar deze lijfspreuk, en ik denk dat we allen als we aan Johannes denken, wel aan deze tekst mogen denken. Die is hem werkelijk op het lijf geschreven. En het is een lijfspreuk die getuigt van grote genade. Als je dat niet alleen zegt, maar als dat ook je leven mag zijn. Hij moet wassen en ik minder worden. Jongens en meisjes, Johannes is maar heel kort dominee geweest. Nog niet eens een jaar. En hij heeft een aantal discipelen om zich heen verzameld. Nou, dat was echt niet zo makkelijk. Zeker niet met de boodschap die hij bracht. Want er waren mensen, Farizeeërs, we hebben het gehoord, die moesten helemaal niks van Johannes hebben. Die zeiden: wie bent u eigenlijk? Maar goed, Johannes had zo'n koppeltje discipelen om hem heen. En om dan die discipelen, die zoveel van je houden, naar een ander te verwijzen, dat moet voor Johannes ook niet eenvoudig geweest zijn. Uiteindelijk bleef hij alleen over. Maar hij had de genade van de Heere gekregen om daarvoor te mogen buigen. Hij had geen grote gedachten van zichzelf. Hij moet wassen en ik minder worden. Opnieuw mag Johannes de Heere Jezus ontmoeten. Nu zijn ze bij Enon, bij Salem. En je zou kunnen zeggen, het lijkt wel concurrentie, want die twee die lijken heel veel op elkaar. Johannes is een rabbi die leert en de Heere Jezus is een rabbi die leert. Johannes verzamelt discipelen om zich heen. En de Heere Jezus verzamelt discipelen om zich heen. Johannes bedient de heilige doop. De Heere Jezus bedient de heilige doop. Nee, niet zelf. Maar hij laat zijn discipelen de doop uitrichten. Dus je zou kunnen zeggen, dat is concurrentie. Als twee zo dicht bij elkaar aan het werken zijn in Gods koninkrijk. En weet je wat er gebeurt, jongens en meisjes? De mensen lopen weg. bij Johannes de Doper. En ze gaan naar de Heer Jezus toe. En het aantal discipelen van Johannes, dat wordt steeds minder. En het aantal discipelen van de Heer Jezus, dat wordt steeds meer. En die discipelen van Johannes, die begrijpen het niet. Die zien dat met leden ogen aan. En uiteindelijk gaan ze naar Johannes toe. En dan zeggen ze, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie die doopt. En ze komen allen tot hem. Nou ja, dat woordje allen is wel een klein beetje overdreven. Maar toch, in grote getalen zien ze de discipelen overgaan naar de Heer Jezus Christus. En die discipelen van Johannes, die zijn daar verdrietig over. Ze zijn eigenlijk jaloers dat dat gebeurt. Ze vinden het ook heel erg oneerlijk. Die gij getuigenis gaaft, ze willen zeggen, ja, die nieuwe leraar, die heeft alles aan u te danken. U hebt op hem gewezen, u hebt hem groot gemaakt, we hebben het uit uw eigen mond gehoord. En nu gaat hij er straks met de eer vandoor. Dat moeten wij toch met elkaar niet willen. Hij streeft u voorbij. Nou ja, dat moet voor Johannes ook een verzoeking geweest zijn, de gemeente. Johannes was ook een mens van vlees en bloed, net als wij. En die oude mens bij Johannes, die was ook nog niet gestorven. Je moet niet denken dat Johannes iemand zonder zonde was. Johannes had al die mensen zien komen, dat is voor hem een wonder geweest. En nu dan? En wat mag hij dan op zijn plaats zijn als dit woord uit zijn mond komt? Hij moet wassen en ik minder worden. Dat was niet alleen maar een praatje bij Johannes, maar dat was werkelijkheid. En dat kan alleen werkelijkheid zijn als de ootmoed beleving is. En de ootmoed was bij Johannes beleving. We hebben het gehoord toen die discipelen kwamen, toen die fariseeën kwamen. Vanmorgen stond het in het hoofdstuk, Johannes 1. En toen ze aan hem vroegen, wie bent u eigenlijk? Bent u Elia? Nee, hij zei, ik ben die niet. Bent u de profeet? Bent u de Messias? Nee, die ben ik ook niet. Maar wie bent u dan? Wie bent u eigenlijk? Toen zei hij, ik ben maar een stem. Des roepende in de woestijn, zoals Jesaja dat gesproken heeft. Voor het vlees is dat niet makkelijk geweest voor Johannes. Maar hij mag hogerop zien. En wat is dat een grote genade als iemand hogerop mag zien. Want wat zegt Johannes? Hij zegt, een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Weet u wat Johannes heeft mogen zien? Dat de Heer Jezus zijn ambt uit de hemel heeft gekregen. Want God heeft hem aangewezen. God heeft hem gezegd, op welke gij de geest Gods zult zien nederdalen. De Heer Jezus heeft dat niet naar zichzelf toegetrokken. De Heer Jezus is daar niet zelf ingestapt, maar hij is door God aangesteld. En daar heeft Johannes hele grote eerbied voor. Hij mag hogerop zien. Een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Zeker, hij doet zich voor als een rabbi, maar hij is het ook. En hij is van God geroepen, dat heb ik zelf gezien. En daarom, hij heeft dat niet van zichzelf aangenomen. Hij verkrijgt deze eer niet van zichzelf. Dit is wat God wil. En daar mag Johannes voor buigen. Geen ding. Het is eigenlijk een algemene spreuk. Je kunt dit natuurlijk betrekken op het ambtelijke leven. En daar heeft het hier ook in de eerste plaats betrekking op. Een mens kan geen ambt aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zijn. Wat heb je eraan als de mensen je gestemd hebben, maar je hebt niet innerlijk de overslag dat de Heer je roept? Het moet je uit de hemel gegeven zijn. En gemeente, zo is het ook in het geestelijke leven. Een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Degene die vanmorgen aan het heiligavondmaal deelgenomen hebben, hebben van mij allen een stukje brood gehad. Ik heb niemand overgeslagen. Maar de grote vraag is, en dat kan ik natuurlijk niet beoordelen, dat hoef ik ook niet te beoordelen, of het u uit de hemel gegeven is. Want een mens kan geen ding aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. Dat geldt ook deze dingen. En als wij iets aannemen wat ons niet gegeven is, ja, dan heb je het ten diepste gestolen. Iets pakken wat niet voor jezelf is. Kijk, aannemen, je kunt het woord aannemen ook vertalen met ontvangen. En ontvangen, dat kun je alleen iets wat in je hand gelegd wordt. En nu is de vraag in deze uren van nabetrachting, gemeente, is het ons uit de hemel gegeven? Mag ik weten van de Heere daar deel aan te hebben? En als u dat nou niet weet, als u gaat op grond van een bepaald gevoelen of op een bepaalde gedachte, dan hoop ik toch in dit uur van nabetrachting dat u met deze woorden weer op de knieën terecht mag komen en vragen of de Heere daar dan zijn oordeel over zou willen geven. Want wat de mensen zeggen, ach, daar heb je niks aan. Mensen kunnen allemaal wel zeggen, fijn dat je er ook was. Ja, maar wat heb ik daaraan? Mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zijn. En wat Jezus hier doet, dat is hem gegeven. En daar mag Johannes mee buigen. Sterker nog, hij is er verblijd mee. Want hij is een vriend van de bruidegom. Hij weet zijn plaats. Hij wil niet de Heere Jezus verdringen. Maar hij wil achter de Heere Jezus staan. Hij zegt, ik ben de Christus niet. Het is hem niet te doen om de eer van mensen. Wee die dominee die het te doen is om de eer van mensen. Dominee Moerkerke zei altijd op de theologische school, jongens, jullie moeten niet de mensen aan je proberen te binden. Ik denk dat dat een kwalijke zaak is als je als dominee probeert om mensen aan jou te binden. Weet je wat onze taak is? Om mensen te binden aan Gods woord. En als je dan zelf ook aan dat woord verbonden bent, voel je je natuurlijk ook van harte aan die mensen verbonden die aan het woord verbonden zijn. Maar gemeente, ik hoop dat dat de vrucht mag zijn van mijn prediking. Dat u aan het woord verbonden mag worden. Want dat woord, dat is de waarheid. Het gaat niet om mensen, dat heeft Johannes heel goed beseft. Niet hij, maar de Heere Jezus moet in het middelpunt staan. En dat is nou het beroerde na onze val in Adam. Willen wij van nature zelf in het middelpunt staan. En is het ik moet wassen. En weet je, dat kan zelfs nog zijn als het gaat over geestelijke dingen. En dat kan zelfs ook nog zijn bij het gaan naar het heilig avondmaal. Wat zeggen de mensen daarvan? Of wat denken de mensen daarvan? Of ik mag laten zien dat ik mijn heiland belij. Gemeente, ik hoop dat dat verre van ons mag zijn, want daar blaast de Heer in, echt waar. Niet wij, niet ik, niet u, niet wij moeten in het middelpunt staan, maar Christus moet in het middelpunt staan. En daarom is het nodig dat dat eigen ik is geknakt. Of dat dat eigen ik wordt geknakt. En dat moet nu in ons aller leven gebeuren. Is dat uw beden reeds? Is dat uw uitzien reeds? Hoe raak ik mezelf kwijt? Mensen zijn vaak zo bezig met zichzelf. Je wordt er soms zo moe van. Mensen zijn de hele dag bezig met zichzelf. Maar nee, we zouden met de eer des Heren bezet moeten zijn, met de deugden van God vervuld moeten zijn. Daar zou het om moeten gaan, ook op een zondag als deze. En dan ga ik naar de achtergrond als dominee. En dan wil ik ook niet anders. En dan gaat u naar de achtergrond. Dan krijgt de Heere de eer, althans, dat is dan onze begeerte. En hier zien we wat genade vermag. Hoe de Heere nou die omstandigheden gebruikt om die lijfspreuk van Johannes zwart op wit te krijgen. Dit is zijn leven, hij moet wassen. Ik minder worden. Letten we daarop in onze tweede gedachte, de verwoording van deze spreuk. Hij moet wassen. En natuurlijk, jongens en meisjes, is dat de Heer Jezus. Degene die na hem kwam, die hij zo groot gemaakt heeft, die moet wassen. We zouden ons af kunnen vragen, Johannes, vergis je niet een klein beetje? Heb je het wel bij het rechte eind? Moet de Heer Jezus wel wassen? Is de Heer Jezus niet gekomen om juist te lijden en te sterven? Is hij niet gekomen om al minder en minder te worden? Hij is toch gekomen, heeft de profeet Jesaja gezegd, om te lijden en te sterven? Nou ja, de vraag is in hoeverre Johannes daar zicht op heeft gehad. Zeker, we hebben vanmorgen gesproken dat hij gehoord had, hij sprak over het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. En dat kan nog zijn in het leven van Gods kinderen, dat je zicht mocht krijgen op dat lam Gods, terwijl toch de weg van dat lam voor ons nog een hele grote verborgenheid is, die de Heere later pas gaat uitwerken, dat kan. Dat je toch, als het gaat over het priesterlijke werk van de middelaar, nog zoveel onkunde hebt, dat kan. Dat het zomaar een glimp is die nog uitgewerkt zou moeten worden. We weten niet wat Johannes er allemaal van heeft mogen zien. Inderdaad moet de Heer Jezus minder worden. Maar we moeten niet vergeten, Johannes spreekt hier over zijn persoonlijke en ambtelijke verhouding tot Christus. Het gaat hier om zijn persoonlijke en ambtelijke leven. En daarin ziet hij dat dit moet gebeuren. Hij moet wassen en ik minder worden. Wij krijgen hier een blik in het hart van Johannes. En hoe is dat met ons? U die deelnam vanmorgen aan de bediening van het heilig avondmaal. Begeert u minder te worden? U zegt, nee, ik begeer te groeien. Nou, dat is niet best. Want u moet helemaal niet groeien. U moet minder worden. Christus moet groeien. Hij moet een gestalte krijgen. En in die lijfspreuk van Johannes zien we, naarmate dat dat gebeurt, gaat u achteruit. Nee, dat is voor het vlees niet aangenaam. Maar ik zou geen andere weg weten dan die. Gods kinderen, zij zullen die les moeten leren, anders krijgt Christus nooit alle eer. Hij moet wassen. Wassen, wat is dat? Dat is een oud-Nederlands woord, opwassen. Misschien heb je dat woord wel eens gehoord, jongens en meisjes. Opwassen, dat staat ook nog in het huwelijksformulier. Dat is ook nog een moeilijk woord. Opgroeien. Dat is het eigenlijk, wassen. Opgroeien. Dat is uit de kiem. Weet je nog waar we het over hadden? Die levenskiem, daar groeit iets uit en dat wordt groter en groter. Dat is wassen. En er wordt hier een werkwoord gebruikt dat ziet op blijven toenemen. En straks wordt er een werkwoord gebruikt bij minder worden, dat betekent blijven afnemen. Dus dat zijn twee tegengestelde richtingen. Het een dat gaat omhoog en het andere dat gaat naar beneden. En wie gaat er dan omhoog? Hij. Hij moet wassen. Hij moet groeien. Is dat ook onze begeerte? Nou, daar begint het niet mee, hè? Ja, daar begint het vandaag de dag bij veel mensen wel mee. Kijk, het geloof, dat is er al. Wij leven in de tijd. Vroeger was de tijd van de veronderstelde wedergeboorte. Maar wij leven in de tijd van het verondersteld geloof. Het geloof is er al. Ik sprak vorige week een medebroeder in de bediening. En die had het over een andere leer, laat ik het zomaar noemen in het algemeen. En hij zegt, ja, daar wordt ook wel geleerd dat de mens dood is in zonde en misdaden. Alleen er is één ding, dat kan de mens gelukkig nog wel. En dat is geloven. Maar nee, mens kan niet geloven. We moeten niet in het midden beginnen. We moeten bij het begin beginnen. Wassen, daar is wel wat aan vooraf gegaan natuurlijk. Iets kan pas beginnen te wassen als het geplant is. Dus als het geloof niet in het hart geplant is, dan kan het ook niet wassen, dan kan het ook niet toenemen. In het doopformulier wordt eerst gebeden om de vereniging met Christus. En in het dankgebed wordt gevraagd of de dopeling in de Heer Jezus Christus zou mogen wassen en toenemen. Dat sluit daarbij aan. Maar er zal eerst een wonder in ons leven moeten gebeuren. Daar kun je nooit omheen. Hij moet wassen. En dat is de begeerte van diegenen die iets van de Heer Jezus Christus in hun leven mogen leren kennen. Wassen doen we allemaal. De mens van nature die groeit op in verharding. Die groeit op in ongeloof. Dat is aangrijpend. Het is een rijpingsproces in de zonde. Mag ik u waarschuwen? Mag ik jou waarschuwen? Want er komt een tijd dat God de ongerechtigheid niet langer kan gedogen. Dat proces dat gaat wel naar een eindpunt toe. Het kaf zal worden afgescheiden. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En mogen nog samenkomen onder het woord. De Heer maakt nog een onderscheid, hij zondert je af. Hij brengt je op de plaats waar de Heilige Geest werkt. Dat is een bijzonder groot voorrecht. En dat brengt een hele grote verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe wij onder die bediening van het genadeverbond zijn. Mag ik het aan u, mag ik het aan jouw hart leggen? Maar begin wel bij het begin. Begin niet in het midden. Er zal eerst geplant moeten worden. En die planting, die inenting is een werk des Heren. Maar waar dat is, daar moet ook een groei zijn. Een groeien, ja hoe? Heel anders dan wij ons voor zouden stellen. Hij moet wassen. En dat gebeurt ook in de geloofsoefeningen. Kijk, de mens van nature zegt, ik moet wassen. Ik moet meetellen, ik moet dit en ik moet dat. Nee, wij moeten helemaal niks. Arme mens, die het nog steeds heeft over ik. Het gaat over hem. En Johannes kent Jezus, dat weten we nog van vanmorgen. Hij kent Jezus. Jezus is aangewezen. En het is voor hem het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En hij begeert dat deze Jezus mogen wassen. En disgenoten, dat moet in uw leven ook gebeuren. Welke gestalte heeft Christus in uw hart? Het gaat helemaal niet om u. Het gaat helemaal niet om het avondmaal. Ik haal het vanmorgen aan in mijn gebed. We leven in een tijd van avondmaalsdrang. Als ik maar aan het avondmaal ben. Nou en dan? Dan niks. Het gaat erom of je in Christus bent. Dat moet de drang zijn. Dat moet onze levensvraag zijn. Hij moet wassen. En ik minder worden. En als het nou gaat over die wasdom van Christus. Ja, mag ik eerlijk zeggen, dan is het daar toch wel wat droevig mee gesteld in de tijd waarin wij leven. Want wat kunnen wij nou zeggen van de wasdom van Christus in ons leven? Hoe lang gaat u aan het avondmaal? Nou, 5 jaar, zegt iemand. Ander zegt, nee, 10. Nee, ik ga al zo lang als dominee Schot hier is, dat is al meer dan 20 jaar. Zo, dat is lang. En wat is Christus dan in uw leven? Is hij nooit gewassen? Dan klopt er toch iets niet. En bent u niet minder geworden? Dan klopt er toch iets niet. Hij moet wassen en ik minder worden. Hoe komt het dat het zo slecht... Laat ik dan aannemen dat er geestelijk leven is. Laat ik vanuit de aard der liefde heel mild zijn. Maar als er toch geestelijk leven is, dan zal er toch ook een opwas moeten zijn in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Is dat dan nodig? Ja, hij moet wassen, staat hier. En dan wordt er een woord gebruikt, dat betekent goddelijk moeten. Datzelfde woord dat wordt gebruikt als bij de wedergeboorte. Als de Heer Jezus zegt tegen Simon, tegen Nicodemus, gijlieden moet wederom geboren worden. En de Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Het zijn van die hele cruciale bijbelteksten waar dat goddelijke moeten wordt gebruikt. Het woordje dij. En hier wordt het gebruikt bij hij moet wassen. Mijn discipelen, zegt Johannes, het kan niet anders. En ik wil ook niet anders, want dit moet gebeuren. En daartoe ben ik ook gezonden. Die prediking moet deze uitwerking hebben. Wat een les van ambtsdragers. Dat wij slechts instrumenten zijn in Gods koninkrijk. Ook ambtsdragers kunnen zulke zelfbedoelers zijn. Simon Petrus was het ook. Maar de Heere wist wel wegen en middelen om hem aan de grond te krijgen. En dat weet de Heere nog wel, daar hoef je echt niet bezorgd over te zijn. De Heere krijgt zijn kinderen wel klein. Want hij moet wassen. En dat is ook een les voor de ware gelovigen. Dat kunnen ze niet eens tegenhouden. Al zou hun hele vlees daartegen strijden en hun vlees strijdt daar ook tegen. Maar hij moet gelukkig wassen door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, maar ik minder worden. Kijk, als ik dat vraag avondmaalgangers, moet hij wassen, dan zegt u misschien allemaal ja hoor, dominee, daar zien we naar uit. Ja, wacht eens even, dat is de ene kant. En de andere kant die daar gelijk bij hoort is, dan gaat het met u sterk achteruit. U zult dan minder moeten worden. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Minder worden? Wat dan? Nou, het oorspronkelijke woord dat betekent verschrompelen. Dat wil je toch niet? Nee, daar is genade voor nodig om het daarmee eens te worden. Dat is precies het tegenovergestelde van opwassen. Dat kringetje van Johannes, dat wordt kleiner en kleiner en kleiner. Tot er uiteindelijk niks van overblijft. Minder worden. Ja, en dat stuit op zoveel verzet. Je hebt cursussen vandaag de dag om te groeien in het geloof. Je moet groter worden, je moet meer worden, je moet vruchten dragen. Ja, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Wij moeten leren, uw vrucht is uit mij gevonden. Het is een weg van sterven. Duet heeft daarvan gedicht, eens waart gij niets, ik was toen al. Dat is ons leven, gemeente. Hij zegt, toen werd gij iets, doch ik bleef veel. Gij werd toen veel, maar ik bleef iets. En het laatste, toen werd ik niets en gij werd al. Nou, dat zou je eigenlijk boven je bed moeten hangen. Dat is niet zo bemoedigend, vindt u wel? Want wij willen, hij moet wassen en ik moet wassen. Nee, nee, hij moet wassen en ik minder worden. Dat vraagt heel veel zelfverloochening. Zeker, dat had Johannes heel veel nodig. Dat heeft ieder kind van God heel veel nodig. Zelfverloochening. Eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. Verschrompelen. Een stervensproces in het stuk van de rechtvaardigmaking. In de rechtvaardigmaking moet de mens er helemaal tussenuit, gemeente. Want er is van mij niks, maar dan ook helemaal niks wat meetelt. Niet ene kwadrantpelling. Kent u dat sterven in het stuk van de rechtvaardigmaking? Om dan in de heiligmaking te... Nee, ook in de heiligmaking moet alles van ons er helemaal tussenuit. In het stuk van de heiligmaking moet je afgebroken worden in jezelf. Weet u wat de mensen zijn die het meeste Christuskennis hebben? Dat zijn de mensen die het kleinste over zichzelf denken. Dat zijn de mensen met de meeste ootmoed. Dat zijn de mensen die vliegen niet in vuur en vlam als je vraagt naar hun geestelijk leven. Er zijn mensen die kunnen dan soms gelijk zo geërgerd reageren van, vertrouwt u het niet? Neemt u het niet over van mij? Of? Maar ik denk, als de Heer ons ontdekkende genade gegeven hebt, dan zeg je, het zal toch een wonder zijn, hè? Als het waar mag zijn, of niet? Bunyan zegt, alle hemelklokken zullen luiden als ik binnenkom. Was voor hem echt geen vanzelfsprekendheid. En als je ziet wat die man geschreven heeft, welke kennis dat hij had van het geestelijke leven persoonlijk, maar ook hoe klein dat hij van zichzelf dacht, dan mogen we daar wel jaloers op zijn. Weet je wat de Heer Jezus ons leert? Om te zijn als een kindeke. Dat heeft hij zijn discipelen, en dat mogen we de avondmaalgangers ook wel doen, verschillende keren ten voorbeeld gesteld. Hij stelde een kindeke in het midden van hen. En hij zei, indien gij niet wordt als een kindeke. Wat kan een kind soms aanvaarden dat het is zoals het is? We hebben daar van de week samen met onze medebroeder ook bij het gezin Koers over gesproken. Wat is dat moeilijk voor ons als grote mensen om te aanvaarden dat het is zoals het is. Indien gij niet wordt als een kindeke, want wat kunnen we veel van kinderen leren? Anders zult gij het koninkrijk Gods niet ingaan. In het koninkrijk Gods, daar is de kleinste, dat is de grootste. En de grootste, dat is de kleinste. De grootste was de Heere Jezus. En die boog aan de voeten van zijn discipelen om hen een voorbeeld te geven. Hij wilde hun de voeten wassen. En hij zegt van Johannes dat hij de grootste is, een van de grootste in het koninkrijk der hemelen. Die man die zichzelf zo laag heeft weggezet, die zoveel ootmoed had, dat hij zei, ik moet minder worden. Al raak ik al mijn discipelen kwijt, als hij dan maar aan zijn bruid komt. Als hij dan maar aan zijn eer komt. Wat een goede plaats. We gaan naar onze derde gedachte, de beleving. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 138. En daarvan het derde en het vierde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van z'Heere wegen. En het vierde, als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 3 en 4.
Thank you.
Onze derde gedachte, de beleving van deze lijfspreuk. Mooie preek, dominee. Ja, mooie preek, maar nou moet ik het wel beleven als het goed is. En u moet het wel beleven. En Johannes, die moest het ook beleven. En dat valt nog niet zo mee, hè. Voor het vlees, dat heeft Johannes ook wel moeten leren. En ik weet ook wel, de plaats van Johannes was een bijzondere plaats. En zoals hij zijn discipelen kwijt moest raken aan de Heer Jezus, dat was natuurlijk een bijzondere plaats die hij had als de wegbereider. Dat weet ik ook wel. Maar toch ligt hier iets in van wat al Gods kinderen toch door genade moeten leren. En dat is alles kwijtraken. Alles kwijtraken. Om hem alleen over te houden. En dat weet de Heer bij een dominee of bij een kind van God, of weet hij wel de wegen om dat te bereiken. Dat valt niet mee om dat te beoefenen. Want hoe gaat dat met Johannes, jongens en meisjes? Nou, ik zei het al aan het begin van de preek, hij komt in de gevangenis terecht. Johannes, ja. Wat heeft hij dan gedaan? Niks. De waarheid gezegd. Hij is naar koning Herodes toegegaan. En koning Herodes die trouwde met de vrouw van zijn broer. Dat mag natuurlijk niet. Dat noem je overspel of hoererij. Dat mag vandaag niet en mocht toen ook niet. En tegenwoordig mag je dat bijna niet meer zeggen. Maar Johannes die mocht het ook niet zeggen, maar hij deed het wel. Hij ging naar de koning toe en hij zegt, het is u niet geoorloofd om de huisvrouw van uw broeder te hebben. Nou ja, dat was niet naar de zin van de koning natuurlijk, dus die liet hem in de gevangenis zetten. Daar zat hij dan, hij kon niet eens meer preken. Hij kon zijn discipelen niet meer ontmoeten. Hij moet wassen en ik minder worden. Hij raakte alles kwijt. Dat is voor Johannes niet makkelijk geweest. En daar is het niet bij gebleven. Nee, als hij daar zit in de gevangenis, dan raakt hij ook in geestelijke vertwijfeling. Want wat heeft hij nou gepreekt? Hij heeft gepreekt wiens wan in zijn hand is. Hij heeft de Heer Jezus gepredikt als de koning die kaf en tarwe van elkaar zal scheiden. En hij hoort er niks van. Hij heeft de Heer Jezus ten diepste gepreekt in zijn verhoging. Maar Johannes, dat duurt nog even. Daar gaat die vernedering, daarom vragen we ons af in hoeverre Johannes daar zicht op gehad heeft. Maar daar gaat eerst de vernedering aan vooraf. Bij Johannes was sprake van het profetisch vergezicht. En dat betekent dat je soms niet in de gaten hebt dat er nog zoveel tussen de ene en de andere gebeurtenis ligt. Net als je in Zwitserland bent en je komt aanrijden en je ziet daar de ene berg die aan de andere berg lijkt vastgeplakt te zitten. En bij die tweede berg moet je wezen en dan zeg je, nou, dat is vlakbij, ja. Tot je bij die eerste berg bent, dan zie je dat er nog een heel dal tussen zit. Dat is nog uren rijden. En zo was die verhoging van de Heer Jezus, dat was nog iets, dat zou nog gaan gebeuren. Dat bracht Johannes in de vertwijfeling. Zijt gij degene die komen zou? Hij roept twee van zijn discipelen en hij zegt, ga eens vragen, heb ik het wel goed gehad? Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Johannes die gepreekt had, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, die er zo vol van was, hebben we vanmorgen gehoord. Hij moet wassen, ik minder worden. En dat optreden van de Heer Jezus, ik denk dat Johannes er niet altijd mee eens geweest is ook. Waarom niet? Wel, de Heer Jezus zegt, ga maar tegen Johannes zeggen wat je ziet en hoort. De blinden worden ziende, kreupelen, wandelen, armen wordt het evangelie verkondigd. En, dat heeft de Heer Jezus er niet voor niks bij gezegd, zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Dus er was ergernis in het hart van Johannes, ja. Hij vond het ook niet fijn, hoor, jongens en meisjes, om gevangen te zitten. Hij zou ook liever gepreekt hebben. Die weg, dat was voor hem ook een hele moeilijke weg. Maar hij moest buigen voor de Heere. Dit was zijn weg. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Uiteindelijk gingen al de discipelen zich ergeren aan de Heere Jezus. Hij heeft het gezegd, in deze nacht zult gij allen aan mij geërgerd worden. Als hij zich overgeeft om te lijden en om te sterven. Ze zijn het altijd niet met hem eens geweest. De beleving is anders dan de bespreking. Kijk, bespreken dat je minder moet worden, dat is nog niet zo moeilijk. Daar kun je een heel verhaal over houden. Maar nou de beleving, als de Heer je aan alle kanten gaat afbreken, als alles van mijzelf ertussenuit moet, als de Heer in het liefste wat je hebt probeert om je af te breken en aan zijn voeten te krijgen. Kent u dat? Dan kan dit je levensdevies zijn, maar dan gaat dat met zoveel strijd gepaard. Hij moet wassen en ik minder worden. En dat gaat bij Johannes nog dieper, want uiteindelijk kost het hem het hoofd. Waarom grijpt de Heer er niet in? Waarom straft de Heer Herodes niet? Waarom kunnen die vijanden hun gang gaan? Er zitten misschien ook wel mensen in de kerk die zeggen, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Er zijn mensen die maken mij het leven al jaren zuur. En ze doen dat op een wijze die tegen Gods wet ingaat. En het is mijn dagelijks gebed en de Heer doet er niks mee. Ja, de Heer doet er wel wat mee, de Heer gebruikt het om u deze les te leren. Natuurlijk kan de Heer ingrijpen. Maar dit is de weg die de Heer met Johannes gaat. Hij moet wassen, ik minder worden. Straks dan gaat zijn hoofd eraf. Herodias, die vrouw van Herodes met zo'n gemeen hart die haar dochter Salome aanspoort en zegt, nou moet je je vader vragen om het hoofd van Johannes te dopen. En hij kon niet meer terug, want hij had gezegd, je mag alles vragen wat je hebben wil. En dan eindigt het leven van Johannes in de gevangenis. In die donkere kerker, want reken maar dat hij het daar niet goed gehad heeft. Is dat het nou minder worden? Moet nou echt alles eraan? Ja. Alles moet eraan, opdat Jezus alles zal worden. Ik denk dat dat het beste moment voor Johannes geweest is. Reken maar, toen hij gepredikt heeft, heeft hij het goed gehad. Toen dat lam Gods hem voor ogen kwam, toen heeft hij het goed gehad. Maar het allerbeste heeft hij het gehad toen hij die oude mens mocht afleggen. En toen hij Christus mocht zien van aangezicht tot aangezicht. Toen hij opgenomen mocht worden in de hemelse vreugde en alles hier op deze aarde mocht achterlaten. En in die vreugde, daar mag Johannes nog in dienen, in delen. En daar mag hij tot in der eeuwigheid in delen. Wij vechten er zo tegen om minder te worden, om alles kwijt te raken. Maar als je dit mag weten, dat dat er tegenover staat, wat is het dan een gezegend proces? Want dan moet het beste, dat moet nog komen. Laat het dan maar gebeuren. Gelukkig mens die zich daarvoor over mag krijgen. Die zal niet teleurgesteld uitkomen. Want wat is de zaligheid? Ten diepste betekent de zaligheid alleen van jezelf verlost te worden. Met alles wat daarbij hoort en daarin begrepen is. Verlost te worden van het grootste kwaad dat ook in ons eigen hart zit. En gebracht te mogen worden tot het allerhoogste goed. En dat allerhoogste goed, dat is Christus. Nee, ik zeg het verkeerd, dat is God drie-enig. Want Christus brengt de zondaar terug tot God drie-enig. Dan mag hersteld worden wat in de zondeval verloren is gegaan. En daarom, kinderen des Heren, zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Begrijpt u waarom de Heren deze weg met u gaat? En er zijn toch wel eens momenten, of niet, dan zeg je: het is goed, Heren. Als je dit mag zien, hij moet wassen. En ik minder worden. Ten avondmaal gaan en zeggen: ik moet wassen, dat kan niet. Dat klopt niet. Hij moet wassen en ik minder worden. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.